Namens de kerkraad heb ik nog een aanvullende mededeling. Tijdens de kerkraadsvergadering van 30 juni heeft een beleidend lid van de gemeente schuldbelijdenis afgelegd vanwege de overtreding tegen het zevende gebod. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 1, het vierde vers. De Heere toch sla der mensen wegen ga, en wend alom het oog van zijn gena op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos sporen der bozen zal vergaan. 1 vers 4. Esther, en gaan samen lezen het hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 22. Na de schriftlezing zingen wij samen Psalm 101 en daarvan het derde vers. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen, geen godloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenderen uw wet en schuw die smet. Daarna belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Esther 1, vers 9 tot en met 22. We zingen Psalm 101, vers 3. En daarna belijden wij ons geloof.
De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, het welk de koning Ahasveros had. Op de zevende dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide hij tot Mehuman, Bista, Carbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, de zeven kamerlingen die dunden voor het aangezicht van des koning Ahasveros, dat zij Vasti de koningin zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon om den volken en den vorsten haar schoonheid te tonen. Want zij was schoon van aangezicht. Doch de koning Vasti weigerde te komen om het woord des konings, het welk door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Toen zeide de koning tot de wijzen die de tijden verstonden, want alzo moest des konings zaak geschieden, in de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten. De naasten nu die bij hem waren, Garsena, Sethar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena en Mughan, zeven vorsten der Perzen en der Meden, die het aangezicht des konings zagen, die vooraan zaten in het koninkrijk, want men naar de wet met de koningin Vasti doen zou, omdat zij niet gedaan had het woord van de koning Ahasveros door de dienst der kamerlingen. Toen zeide Michugan voor het aangezicht des konings en der vorsten, de koningin Vasti heeft niet alleen tegen den koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volken die in het landschappen van den koning Ahasveros zijn. Want deze daad der koningin zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat zij haar mannen verachten zullen in haar ogen, als men zeggen zal, de koning Ahasveros zeide, dat men de koningin Vasti voor zijn aangezicht brengen zou, maar zij kwam niet. Dezelfde dagen zullen de vorsten van Perzië en Medië ook alzo zeggen tot de vorsten des konings, als zij deze daad der koningin zullen horen, en er zal verachtens en toorns genoeg wezen. Indien het de koning goeddunkt dat een koninklijk gebod van hem uitga, het welk geschreven worden in de wetten der Meden en Perzen, en dat men het niet overtreden, dat Vasti niet ingaan voor het aangezicht van de koning Ahasveros, en de koning geven haar koninkrijk aan haar naaste, die beter is dan zij. Als het bevel des konings, het welk hij doen zal in zijn ganse koninkrijk, want het is groot, gehoord zal worden, zo zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven, en de grootste tot de kleinste toe. Dit woord nu was goed in de ogen des konings en der vorsten. En de koning deed naar het woord van Michugan, en hij zond brieven aan al de landschappen des konings, aan een iegelijk landschap naar zijn schrift en aan elk volk naar zijn spraak, dat elke man overheer in zijn huis wezen zou en spreken naar de spraak zijns volks. Spreken in zijn hart aldus, ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze avond tot ons komt is het voorgelezen schriftgedeelte en ik wil daarvan de versen 10 tot en met 12 en vers 19 nog één keer voorlezen. Esther 1, de versen 10 tot en met 12 en vers 19. Op de zevende dag, toen des konings hart vrolijk was van de wijn, zeide hij tot Mehuman, Bista, Carbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, de zeven kamerlingen dienende voor het aangezicht des konings Ahasveros, dat zij Vasti, de koningin, zouden brengen voor het aangezicht des konings met de koninklijke kroon, om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen, want ze was schoon van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, hetwelk door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Vers 19. Indien het de koning goeddunkt dat een koninklijk gebod van hem uitga, hetwelk geschreven worden in de wetten der Persen en Meden, en dat men het niet overtreden, dat Vasti niet inga voor het aangezicht van de koning Ahasveros, en de koning geven haar koninkrijk aan haar naaste die beter is dan zij. Vragen wij de zegen van de Heere en willen voorbeden doen voor de familie van Putten Knikker die een miskraam moesten verwerken. Laat ons bidden. Ja, Heren, zo mogen wij voor de tweede maal op deze zondag weer samen zijn. Wat een wonder, Heren, dat de deuren van uw huis open mochten gaan en dat het woord geopend ligt op de kansel en dat er vanmorgen een preek gelezen mocht worden van een van uw knechten die al jaren mag juichen voor uw troon en dat we vanavond hier ook weer mogen zijn om het woord te bedienen. Dat zijn allemaal genademiddelen van u. Of dat nu een gelezen preek is of een verkondigd woord, Heren, het is alles uw woord. En gij hebt onze broeder vanmorgen geholpen om dat te mogen doen. Zou u ook vanavond in ons midden willen zijn en uw knecht willen helpen wanneer hij geroepen wordt, om ook dit gedeelte uit uw goddelijk woord te mogen preken. En daar liggen ook lessen in opgesloten, Heren. Al is het altijd weer zo dat als we zo'n stukje uit de Bijbel lezen en dat we bij onszelf misschien wel afvragen wat zou hier toch voor boodschap inliggen voor ons. En toch, Heren, op elke bladzijde, in elk tekstwoord, is wel een boodschap van u entwege te vinden. Alleen, we hebben het zo nodig dat wij een verlicht verstand krijgen en dat wij een geopend hart krijgen om het woord te mogen verstaan. Ja, dat het woord ook uit het boek Esther een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. En daarom bidden wij u, Heren. En zou u vanavond in ons midden willen zijn. Menigmaal bent u in ons midden geweest, Heren. Al vele jaren dat de gemeente mag bestaan. En gij elke keer weer knechten zond. Bent u hier geweest. En Heren, bent u hier ook geweest met de werking van uw Heilige Geest. En heeft het woord in het verleden kracht gedaan. En mag het woord nog steeds kracht doen. En doen hetgeen u behaagt. Ja, Heren, uw raad zal bestaan. En uw welbeharen gaat door uw hand gelukkiglijk voort. U bent nog niet teruggekomen zoals we net hebben beleden, Heer Jezus, op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En daarom laat u uw woord nog uitgaan. Maar Heer, nu moeten we eraan ontdekt worden. dat wij mensenkinderen zijn waarvan de schrift zegt dat we rijk en verrijkt zijn en aan geen dings gebrek menen te hebben, maar we zijn arm, blind, jammerlijk en naakt. Maar juist dan komt u en raadt u dat wij kopen en dat zonder geld, zonder prijs, datgene wat we niet kunnen missen, de werking van uw Heilige Geest, en klopt u gedurig aan het hart. Doe mij open, maar een mens kan zijn hart nooit openen voor u. En Heere, dan weet u dat er een godsdienst is die dat wel wil geloven. En dat er toch nog iets goeds in de mens zit, maar het is zo ontdekkend om te zien dat er niets goeds in de mens is. En dat we verdorven zijn, hoewel u in uw langmoedigheid en uw goedheid een toch soms bijzondere karaktereigenschappen en deugden wil geven in een mensenleven. Zodat het waar is wat u zelf hebt gezegd, Heer Jezus, dat de wereld soms wel eens voorzichtiger is dan de kinderen des lichts. En dat zullen we vanavond ook horen vanuit deze geschiedenis. En dat is tot schaamte van de kerk. Want Heere, wij weten beter. En daarom komt het er toch altijd maar weer op aan of wij de vrezen des Heren kennen in ons leven. Dat wij het wonder der wedergeboorte en de vruchten daarvan mogen kennen in ons leven. U weet, Heere, wie nog onbekeerd is. En zou u alstublieft wonderen willen doen. Want de eeuwigheid is weer dichterbij gekomen. En we reizen er allemaal naartoe. Velen hebben ook in de achterliggende week het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen en werden geplaatst voor de rechterstoel van u. En nu mogen wij er nog zijn. Wat is dat een wonder, Heere. En wilt u dan het woord zegenen? En weet u ook hoe het ligt in het leven van uw kinderen? En zou u ze ook vanavond willen opzoeken? En zou u onderwijs willen geven, ook uit deze geschiedenis? Het zal praktisch van aard zijn, Heere. Ook voor de praktijk van elke dag. Wat komt het leven toch nou? Wat komt het toch nou om te leven in de tere afhankelijkheid van u? Om werkelijk een lichtend licht en een zoutend zout te mogen zijn. Als Feros wilde pronken met zijn vrouw. Maar dat was een zondige daad. Een zondig voorstel dat voortkwam uit de hel. Maar Heere, u pronkt met uw kerk, met uw volk op aarde. En daar komt gelijk de grote roeping van uw kerk naar voren. Om een leesbare brief van Christus te zijn. Al moeten we dan misschien het lampje op de rug dragen. Maar u zorgt er toch voor. Welk een roeping. We kunnen het zelf niet, Heere. Maar wilt gij uw kinderen, degene die u vrezen, zo maken dat er wat uit mag gaan. Tot uw eer, tot hun eigen zaligheid. Ja, dat anderen gewonnen mogen worden voor het Koninkrijk der Hemelen. Heere, zie zo in gunst op ons van boven. En dan dragen we elkaar aan u op, Heere, met alle zorgen en noden die er zijn. Ook in het midden van de gemeente, dat weet u, Heere. En we hoeven alles niet met name te noemen. We mogen een beroep doen op uw alwetendheid. Gedenk de zieken in ons midden. Degene die een operatie moesten ondergaan. Die op moeten knappen. En die kuren en medicijnen moeten gebruiken en moeten ondergaan. Wilt u zich over hen ontfermen? Zo mocht Gerard Pitlo horen en dat de tumor in zijn hoofd gelijk is gebleven. Het is niet groter geworden. Heere, wilt u geven dat hij dat samen met zijn vrouw voor uw aangezicht mag verwerken? En wilt u verder met hem optrekken als de chemokuren verder zullen plaatsvinden? Zie een gunst op hem van boven, Heere. En dan dragen we ook Aalt en Marieke aan u op. U weet, Heere, wat ze in de achterliggende week hebben gehoord, wat ze moeten verwerken. En Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? En wilt u dan geven, Heere, dat er iets van dat rijke genadeverbond beleefd mag worden? Geen rechten, Heere. En toch wilt u uit genade zich ontfermen, zelfs over ongeboren levens. En Heere, dan weet u dat, Heere, hoe dat ligt. En als we dat zo aan u voordragen, in dit gezin aan u opdragen, dan zijn er meerdere in ons midden die dat hebben meegemaakt. En dan komt het in de herinnering terug. Heren, wat denken wij soms zo klein van dat rijke genadeverbond. Wat er bij u is. En dat u zich al zo laag heeft willen neerbuigen. En dat kinderen geboren worden en kinderen ontvangen worden op het erf van het verbond. Geef ons toch veel werkzaamheden voor onze kinderen, Heren, en voor onze jongeren. Zonder rechten in onszelf te mogen pleiten op u. En op wat u gesproken hebt in uw woord. Uw doen is enkel majesteit, jazeker. En tegelijkertijd wilt gij toch grote wonderen doen. Geef dat er zoveel als gemeente mogen worstelen om de uitbreiding van uw koninkrijk ook in ons midden. En dat we het ook horen en merken mogen onder de kinderen en de jongeren. En dat er tot bekering mogen komen. Maar ook onder de ouderen die reizen naar de eeuwigheid. Heere, zou u zich over ons willen ontfermen. Breid uw koninkrijk uit ook in deze wereld. En zegen al arbeid in uw koninkrijk. En dat onze ogen op u de Heere gevestigd mogen zijn. Want het welbehagen zal toch door uw hand gelukkiglijk voortgaan. En straks, Heere, zal er een kerk thuis komen, een schare die niemand kan tellen. Er zullen oudere mensen zijn. Ja, Heere, er zullen mensen van middelbare leeftijd zijn. Er zullen jongeren zijn, er zullen kinderen zijn. Er zullen zelfs de ongeboren levens zijn die gij voor eeuwig hebt behouden. Want uw woord zegt het, dat de straten van goud zich vervuld zullen zijn met jongens en meisjes en die zullen daar spelende zijn voor uw aangezicht. Wat zou dat een wonder zijn, als ze dan straks daar mogen staan en kunnen zeggen, zie hier wij en de kinderen die gij ons gegeven hebt. Heer, wilt u dan zo uw koninkrijk uitbreiden? Gedenk uw vervolgde kerk, dat ze staande mogen blijven in de strijd. Zegen ook de arbeid onder het volk Israël, dat er velen de Christen der schriften mogen gaan ontdekken. We dragen ook allen aan u op, die in hoogheid zijn gezeten, die regeren, die een grote taak op hun schouders hebben liggen. Ook onze koning en koningin wilt u zich over hen ontfermen. Ook onze regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Gedenk bijzonder hen die dat mogen doen bij een open woord. Geef ze elke keer weer de vrijmoedigheid om uw woord te laten klinken. Zo zegt de Heere, daar komt het altijd weer op aan, Heere. Zo wacht het op u, ook met alle nood en ellende in deze wereld. Wat blijkt uit alles wat wij meemaken, wat we horen, wat we zien. En dat het alles naar het einde gaat. Maar straks komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Wilt u ervoor zorgen dat niemand van ons achter zal blijven, Heere? En mag dan ook de prediking van vanavond een middel zijn in uw hand om uw koninkrijk uit te breiden. We hebben het alles niet verdiend, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen uit Psalm 141, de versen 3, 4, 8 en 9. Zet Heeren wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot goddeloosheid mij te spoen. Het achtste vers, men heeft ons wreed van één gereten, verstrooid als beenderen aan het graf. En het negende vers, doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. 141, de versen 3, 4, 8 en 9. staat aan me van de preek, gaan wij samen zingen. Psalm 31, het 19e vers. Beminde Heer, Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Psalm 31 en daarvan het 19e vers. Geliefde gemeente, Matthäus 12, vers 38. Daar komen we enkele schriftgeleerden tegen en fariseeërs die weer eens met een vraag bij de Heer Jezus terechtkomen. Ze willen wel eens een teken van de Heer Jezus ontvangen. Hij moet maar eens een teken laten zien waaruit zal blijken dat hij echt de Messias is. Maar had de Heer dan niet duidelijke tekenen gegeven in die tijd dat hij hier al op aarde was? Jazeker, heel veel. Hij had zojuist een man genezen, die was van de duivel bezeten. En dat had allerlei lichamelijke kwalen bij die man teweeggebracht. Was dat niet een duidelijk teken dat hij de van God gezonde Messias was? Je zou het haast denken van wel toch, maar die fariseeën en die schriftgeleerden die zagen dat zo niet. Nee, het was voor hen geen afdoende teken. Sterker nog, zij meenden, zij dachten dat de Heere Jezus dat deed door de kracht van de duivel. Het is toch ontzaglijk als je zo het werk van Christus beoordeelt als werken van de duivel. En wat doet Christus nu als ze met die gezindheid weer tot hem komen en hem om een teken vragen? Komt er vuur uit de hemel om hen te verteren? Nee, nee. De Heere geeft ze genadetijd. En hij gaat eerlijk met ze om. Hij zegt, jullie zijn boos. Jullie zijn overspelig. Nee, hij verderpt ze niet. Maar gaat ze toch een teken geven? Nee, natuurlijk niet zo'n bijzonder teken als ze verwachten, maar toch krijgen ze twee tekenen, twee eenvoudige tekenen. Wat zijn dat voor tekenen? De Heer laat het woord spreken. Christus leefde altijd bij het woord, altijd. En u weet wellicht welke twee tekenen ze kregen. Het eerste teken, dat waren die heidense Nineviten, die op dat kleine, korte preekje van Jona, wat hij elke keer herhaalde, dat na 40 dagen en nachten de stad omgekeerd zou worden, dat zij zich bekeerden en dat ze in stof en as terecht kwamen, want ze geloofden het. En het tweede teken is dat die koningin van Scheba, die 2000 kilometer bij Jeruzalem vandaan woonde, op een gerucht aangaande de naam des Heeren, meer wist ze niet, enkel een gerucht, die lange reis heeft afgelegd, weer zo'n heidin. En ze is gekomen aan de voeten van Salomo. Maar zegt de Heer Jezus erbij, straks, als ik terugkom op de wolken des hemels, zullen er van die Ninevieten staan bij mij. Zal ook de koningin van Scheba bij mij zijn. En die zal met mij oordelen als het grote mensengeslacht geoordeeld wordt. Vanavond komen wij ook in aanraking met een heidin. Vasti heet ze. Zal zij daar straks ook staan? Om het boos en overspelig geslacht te oordelen? Ach, dat weten we niet. We hebben te weinig gegevens in de Bijbel hoe het daadwerkelijk bij die vrouw lag. We weten niet of zij behoorde tot de bruidskerk van Christus, maar evenwel uit die paar woorden die we uit haar leven in de Bijbel wel vinden, waarvan de Heilige Geest het goed gedacht heeft dat die een plekje zouden krijgen in het heilige woord van God, die laten ons met haar een sprekend voorbeeld zien. En waar ligt dan de nadruk op? Om nee te zeggen tegen de zonden. Wij komen haar in onze tekst tegen als een edele koningin. En dat schrijven wij ook als thema boven de preek. De edele koningin Vasti. En waaruit blijkt dat? Uit twee dingen. Zij weigert een schandelijk voorstel. De versen 9 tot en met 12. En in de tweede plaats, ze wordt onrechtvaardig verstoten. De versen 13 tot en met 22. De edele koningin Vasti, ze weigert een schandelijk voorstel. En zij wordt onrechtvaardig verstoten. Koningin Ahasveros, zo hebben we gehoord, die had een enorm feest georganiseerd. En dat duurde wel een half jaar. En alle grote personeelsleden, die hooggeplaatste personen uit dat machtige rijk van deze koning waren uitgenodigd. We hebben gehoord dat hij het grote feest afsloot met die laatste week, waarbij ook nog eens de gewone burgers mochten komen in de burcht Susan om mee te genieten van de rijkdom en de overdadige weelde van koning Ahasveros. En dat duurde 7 dagen lang. Die mensen hebben daar iets meegemaakt, dat hebben ze wellicht nog nooit in hun leven meegemaakt. Maar in die laatste week was er nog een feestmaal. En dat lezen we in vers 9. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijke huis, hetwelk de koning Ahasveros had. En deze woorden die geven ons vanavond een blik in het huwelijksleven uit die tijd, met name bij de groten der aarde, bij die in hoogheid zijn gezeten. Deze tekst laat ons iets zien over dat huwelijksleven van Ahasveros. Ahasveros had niet 1 vrouw. Ahasveros had heel veel vrouwen. En wat in het leven van Ahasveros in dat huwelijksleven naar voren kwam, staat haaks op de scheppingsinstelling van de Heere. Want hij had 1 man met 1 vrouw geschapen en heeft gewild dat dat het huwelijk zou zijn. Maar in de heidense wereld van toen, en nu komt het ook nog wel eens voor, heb je mannen met meerdere vrouwen. Trouwens, dat kwam niet alleen onder het heidenvolk voor. Maar het kwam ook onder het verbondsvolk Israël voor. Ik hoef u alleen maar de naam van koning Salomo te noemen. En daar is de schrift toch heel duidelijk in wat dat voor een man was. Zijn naam was eigenlijk Jeditja. En het was een gelovige naamsgeving van zijn ouders geweest. Hij was de beminde des Heren. En het is ook heel duidelijk naar voren gekomen. Ook uit een van de boekjes die hij aan het einde van zijn leven heeft geschreven, het boek Hooglied. Daar blijkt toch heel duidelijk wie die man was, een gekende des Heren. Maar toch lezen wij in 1 Koningen 3 vers 11. En hij had 700 vrouwen, vorstinnen, en 300 bijvrouwen. En zijn vrouwen neigden zijn hart. Dus die 1000 vrouwen hadden zo'n invloed op deze koning, terwijl het een koning was die wederom geboren was. Nee, dat heeft geen goed gedaan in Salomo's leven. Lees Prediker maar. Lees Spreukenboek maar. In dat boek kijkt hij terug op dat leven. Het heeft hem geen opwas in de genade gegeven. Het is zelfs zo ver gegaan dat hij zelfs boog voor de afgoden die die vrouwen meenamen uit die heidense landen. Hij is daarmee verachterd in de genade voor een tijd in zijn leven. Nou, koning Ahasveros die had ook vele vrouwen. Maar toch was er 1 die had een speciaal plekje in zijn hart. En daar voelde hij wel liefde voor. Daar ging zijn genegenheid naar uit. Dat was Vasti. En hij had haar gesteld boven alle vrouwen die hij had. Hij had haar zelf de titel van koningin gegeven. En nu woonde deze Vasti met al die andere vrouwen in een speciale afdeling op de burcht Susan. Daar hadden ze hun eigen appartementen. En daar had de koningin Vasti met al die vrouwen van koning Ahasveros een feestmaaltijd aangericht. Maar als je heel goed naar de schrift gaat luisteren en goed gaat lezen, dan was die feestmaaltijd bij Vasti toch wel iets anders als bij Ahasveros. Want op het feest van Ahasveros, daar werd wijn gedronken, zo staat er in vers 8, na de wet dat niemand dwong. En dat zinnetje wil eigenlijk zeggen, nou drink maar gewoon zoveel je wil. Wil jij de 5? Prima, ik laat je in je waarde. Drink jij er 20? Ook best. Drink jij je helemaal overhoop? Ook best. Ieder doet maar wat hij zelf wil. Dus na de wet dat niemand dwong. En straks zullen we horen wat de gevolgen daarvan zijn, van te veel drinken. Maar zo was het bij de feestmaaltijd van Vasti niet. En uit de enkele gegevens die wij van deze koningin hebben, dan komt er wel naar voren dat zij toch wel een bescheiden vrouw is geweest, die wel overwogen de dingen zei en de dingen deed. Straks zal ze niet op het schandelijke voorstel ingaan van Ahasveros. En het feit dat ze dat doet, daar kunnen we uit concluderen dat van haar niet gezegd kon worden wat van Ahasveros wel gezegd kan worden, namelijk dat ze vrolijk was in de wijn. Ze wist heel goed wat ze deed toen ze dat schandelijke voorstel weigerde. Koningin Vasti komen wij tegen in de Bijbel als een vrouw met eergevoel, een vrouw die nog oog had voor de waarden en normen. Waar dat uit voortkwam, kunnen we niet zeggen, dat zei ik in de inleiding ook al. De Bijbel geeft ons geen aanleiding om met zekerheid te kunnen zeggen dat deze heidense vrouw de Heere vreesde. Maar dat wil helemaal nog niet zeggen dat iemand dan niet oog kan hebben voor waarden en normen die gelden in deze wereld en onder volkeren. Want gemeente, het is toch wel Gods algemene goedheid dat sommige mensen die aan God nog gebod doen, toch soms blinken in bepaalde karaktereigenschappen of deugden, dat ze soms voorzichtiger leven. In Lucas 16 vers 8 zegt de Heere Jezus dat ook. Maar laat het eens diep op je doorwerken en indringen in je hart. Dan zegt de Heere, de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Dan kan soms de levenswandel van iemand die niet naar de kerk gaat beter lijken voor het oog dan van een degelijk kerkmens. Dat is wat. Als de Heer Jezus dat zegt, daarom moeten we onszelf altijd beproeven of wij 1. Wederom geboren zijn en 2. Als we wederom geboren zijn, of dat dan ook openbaar komt. Want genade ontvangen wil nog niet zeggen dat je wandelt in de vrezen des Heren. Je kan met genade een goddeloos leven leiden voor de buitenkant. Dat de Heer je voor een ogenblik even aan jezelf overlaat. Ja, dat is tot oneer van de Heere. Dat is tot schande. En daarom moeten we onszelf altijd beproeven. Heere, hoe is mijn weg? Hoe is mijn wandel? Gaat er wat van mij uit, o Heere? Maar dan zit ik nog wel met die vraag, hoe kan dat dan? Dat sommige heidenen die aan God nog gebod doen, toch voorzichtiger kunnen zijn, zoals de Heer Jezus dat zegt? De Bijbel die zegt dat de heidenen die niet bij Gods woord zijn opgevoed, en dat die dus ook de wet niet hebben, zoals wij die vanmorgen hebben voor horen lezen, de 10 geboden des Heren, dat zij zichzelf tot een wet zijn. Op een of andere manier is het toch ergens in een mensenleven ingeschreven. Dat is toch die ingeschapen kennis van een hoger wezen, waarbij toch horen bepaalde regels. En dan kan het zelfs wel eens zijn dat mensen, al zijn ze door een verdorven verstand, dat ze niet goed kunnen weten en beseffen wie die hogere macht is, en dat ze dat gaan invullen met allerlei verkeerde beelden en gedachten van een God, of het proberen te verdringen, dat je tot atheïstische gedachten komt, dat het soms wel eens zo kan zijn dat zulke mensen in de algemene genade van God kunnen uitblinken als mensen met vriendelijke en voorzichtige karaktertrekken en deugden. Maar dat vloeit niet voort uit Christus. Het hoort bij Gods algemene genade. En als je met zulke mensen gaat spreken en je zou dicht bij het hart komen, dan vroeg of laat merk je dat ze dat diep in hun hart eigenlijk nog wel goed vinden dat ze zo zijn. En dan heb je de hoogmoed weer. Maar een figuur met vriendelijke karaktertrekken en voorzichtige karaktertrekken vinden we ook in onze tekst. Koningin Vasti. Wat gebeurt er op de zevende dag van het feest? Terwijl ze daar samen zit met al die andere vrouwen, hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Komt daar plotseling een delegatie van de koning binnen, 7 kamerlingen. Ja, dan mocht alleen maar kamerlingen in het vrouwenvertrek komen. Daar zullen we al meer van horen. Kamerlingen waren ontmand, dus die konden daar geen verkeerde praktijken doen om kinderen te verwekken, laat ik het maar zo zeggen. En er komen 7 kamerlingen dat vrouwenvertrek binnen. Met een verzoek van Ahasveros. En wat is dat verzoek dan? Of de koningin wil komen. Met haar koninklijke kroon op. En of ze wil verschijnen voor het aangezicht van Ahasveros. Met al zijn vorsten. Met al die feestgangers. En of ze dan heel specifiek haar schoonheid wil etaleren. Aan al die mannen die daar liggen op die gouden banken met de wijn in hun handen. Om zich te vergapen aan zo'n mooie vrouw. Waarom wil Ahasveros dat eigenlijk? Nou ja, hij heeft in de achterliggende maanden natuurlijk alles laten zien wat hij had. Het kon niet op. Zijn macht, zijn rijkdom, zijn eer. Maar dat die één ding had hij nog niet laten zien. En dat wilde hij ook. Dat was die knapste vrouw die hij had. Vasti. En we lezen heel duidelijk in vers 11 dat ze schoon was van aangezicht. Nou, daar wilde Ahasveros nou eens eventjes lekker mee pronken. Precies zoals ik het zeg. Met haar lichaam. Laat al die half aangeschoten mannen zich maar eens verlustigen in zo'n knappe vrouw. Hoe is dat voorstel bij Ahasveros ontstaan? Hoe komt dat nou toch in zijn hart op? Nou, daar is de Bijbel ook heel duidelijk in, gemeente. Het was op de zevende dag van het feest, van die laatste week, van dat hele halve jaar, en dat hij al aan het feesten was. En het staat er zo duidelijk in onze tekst, het hart van de koning was vrolijk. Vers 10. En de manier waarop dat uitgedrukt wordt hier in het Hebreeuws wil zeggen, de koning was dronken. Hij had echt veel te veel alcohol in zijn bloed zitten. En wat gebeurt er dan? Dat heeft invloed op je emoties. Dat heeft invloed op je begeerten. Dat heeft een invloed op je totale lichaam en je geest. En als je emoties en je begeerten door de hoeveelheid alcohol wordt beneveld, dan komt het, hè. Dat heeft zo'n verkeerde invloed op de hartstochten van een man. Van een mens. En dan ontstaat die zondige drang om die gevoelens nog meer te prikkelen. En als een mens te veel gedronken heeft, gemeente, dan is die tot de meest lage en vernederende daden in staat. Zie je het bij Ahasveros? Vast die moet komen. Met dat knappe gezicht. Met dat mooie figuur. Met dat schitterende en het liefst uitdagende kleding. Zo zou Ahasveros het gewild hebben natuurlijk. En dan moet ze komen voor al die mannen die daar liggen, aangeschoten, opdat ze zich eens even lekker kunnen verlustigen in zo'n vrouw. Wat een schandelijk voorstel van Ahasveros. Hij behandelt hier Vasti als een voorwerp, als een lustobject. Te midden van die mooie gouden lichtbanken, die mooie gebouwen en die mooie eettafels. En noem al die mooie dingen maar op. Heeft hij ook nog een mooie vrouw? Ja, die moet hij natuurlijk ook laten zien. Maar vast die zegt, nee. Dat doe ik niet. Ze zal wijzer zijn om zich zo te kijk te zetten. Tegen een stel van die schaamteloze, dronken mannen. Maar vergis u niet, gemeente, dat zo'n weigering heel wat betekende in die tijd. Want in die dagen had een vrouw geen eigen wil. En dat blijkt straks ook wel uit de wet die wordt vervaardigd. Een vrouw die had zich te schikken naar de grillen van haar man. Zelfs al droeg je de hoogste titel van koningin in zo'n machtig rijk. Die weigering van Vasti kon haar kroon kosten. Kon haar positie kosten. Ze loopt het gevaar dat ze verstoten zal worden. En toch, ze weigert. Ze doet het niet. Wat komt Vasti hier openbaar als een edele vrouw? En dat in een door en door heidense leefwereld? En daarin is zij een sprekend voorbeeld voor ons, gemeente. En als we heel eerlijk met onszelf omgaan, is zij niet alleen een sprekend voorbeeld, maar is zij ook een beschamend voorbeeld in deze wereld. Want hoeveel vrouwen en meisjes in deze wereld maken zich juist bewust mooi en kleden ze zich zo bewust om juist wel gezien te worden door mannen en door jongens? En dan weet u toch ook wel hoe dat gaat. We zijn toch niet dom of zo? We weten toch ook wel dat dan die kleding zo kort mogelijk moet zijn en zo strak mogelijk, want je wil je lichaam toch etaleren? In zo'n wereld leven we. Ga maar eens een dagje naar Rotterdam of Amsterdam. Je weet niet waar je kijken moet. Zeker in de zomer niet. En er zijn heel veel vrouwen en meisjes die dat bewust doen. En dat geldt trouwens niet alleen vrouwen en meisjes hoor. Maar er zijn ook zoveel mannen en jongens voor wie Vasti een edel voorbeeld is. Hoe vaak presenteren mannen zich niet met hun getrainde spieren, met hun knappe en flitsende verschijningen en prachtige auto's. Kijk maar in de sportwereld, kijk maar in de muziekwereld en je komt het zelfs in de kerk tegen. En als je al die dingen eens op je in laat werken, en het is natuurlijk altijd hetzelfde, misschien hebt u dat gevoel wel, maar we moeten het elke keer toch weer onderstrepen, dan is het altijd weer zo belangrijk om de Heere maar te laten spreken. En altijd bij zulke dingen weer terug te gaan naar het begin van de Heilige Schrift, namelijk Genesis 1 en 2, waar de Heere één man voor één vrouw geschapen heeft en dat de Heere zo'n innige band gegeven heeft tussen Adam en Eva. Lag niks tussen hen, hè? We hebben er al eerder iets van gehoord. Maar u weet toch wel wat er gebeurde toen de zonde is gekomen? Toen schaamden ze zich opeens voor elkaar. En wisten ze niet zo gauw mogelijk een paar vijgenboombladeren van de boom te rukken om zichzelf te bedekken voor elkaar. En later zegt de Heere niet tegen ze, dat hoeft niet door Adam en Eva, doet dat maar weer uit. Nee, ja het gaat wel uit, maar de Heere geeft er andere kledingstukken voor in de plaats. Waarom deed de Heere dat nou? Waarom gaf God nou na de zondeval kleding? Weet u waarom? Omdat de Heere als geen ander wist dat een mensenkind nadat hij gezondigd had, nadat hij helemaal zonde geworden is, niet meer met een zuiver oog naar een naakt lichaam kan kijken. De Heere weet als geen ander dat dat wat gaat doen in een mensenleven, in zijn hartstochten, in zijn hart en in zijn gevoelens. Daarom gaf hij kleding, om juist datgene wat je zo tot zonde kan prikkelen, om dat te bedekken. Terwijl hij in een huwelijk tussen man en vrouw weer de gelegenheid geeft om van elkaar te mogen genieten. Maar daar ook alleen. En daarom is het ook zo gevaarlijk naar naakte mannen en vrouwen te kijken. En is het ook zo gevaarlijk om zo schaars mogelijk gekleed te zijn en zo strak mogelijk. En dat wist God. Daarom gaf hij kleding. Bedenk dat maar als je voor je kledingkast staat en weer gaat besluiten iets nieuws te kopen. koningin vast, die had zichzelf er niet voor over om zich te tonen aan die vuile blikken van zoveel mannen. Ze was er ten diepste alleen voor Ahasveros. Zullen we er altijd maar aan denken, gemeente? Ook als het straks weer warm weer gaat worden? Ik las van een predikant uit Nigeria. Misschien heb je het ook al gelezen. Ik kwam het tegen in een van de boeken die ook over Esther ging. Hij was voor het eerst in Nederland. En toen hij in Amsterdam terechtkwam en via Schiphol in Nederland kwam, wist hij niet wat die man zag. Hij zei, wat is dit hier? Waarom lopen de mensen hier in hun ondergoed? Dat doen ze bij ons helemaal niet. En bij ons is het nog veel warmer als hier. Wat is dit? Die man raakte ontredderd. Ik durf niet eens rond te kijken. Laten wij beseffen, gemeente, wat we met ons lichaam en kleding kunnen doen bij anderen. Het is zo'n bekend gezegde van vroeger. En o zo waar. Kleed je maar zo, dat de wereld je niet uitlacht. En dat Gods wolk niet om je huilt. Dan vaar je veilig. Laat koningin Vasti een edel voorbeeld voor ons zijn. En niet alleen wat dit concrete voorbeeld betreft, maar ook als het gaat om het nee zeggen tegen de zonde. Tegen een bepaald voorstel wat aan je gedaan wordt. En dat kan zomaar bij je opdoen. Op school, op je werk, zelfs thuis. Dat er iemand is die over jou gesteld is, die boven jou staat. Iets van je vraagt of iets van je eist, waarvan je in je hart echt voelt, dat mag niet, dat kan niet, dat is zondig. En om dan nee te zeggen. Omdat je weet dat als ik er toch aan toegeef, dan zondig ik. Ja, daar heb je genade van de Heere voor nodig, om elke keer met vrijmoedigheid nee te durven zeggen. En vraag er maar om. Ook als je verlegen van aard bent, als je zo dikwijls bevreesd bent om ervoor uit te komen, de Heere wil je erbij helpen. Maar wat erg wordt het, als een gezagsdrager druk op iemand gaat uitoefenen. En iemand gaat verplichten tot iets wat niet mag. Wees nooit als Ahasveros, die ook meende druk op Vasti te kunnen uitoefenen om haar tot zo'n schandelijke daad te brengen. Eis nooit iets van een ander dat zonde is. Wees nooit een dader van een slachtoffer. Want er is niets zo schadelijk en zo verachtelijk en verwoestend als iemand nee moet zeggen, maar hij kan het niet, omdat hij gedwongen wordt toch op het voorstel, het zondige voorstel, in te gaan. Terwijl er juist zo'n zegen ligt in het zeggen van nee tegen de zonde. Want echt, gemeente, daar heb je Gods gunst in mee. Zo eiste Ahasveros dus van Vasti om zich te vertonen op zijn feest. Dat kwam op uit zijn zondige levensstijl. En uit zijn zondige begeerte. En hierin is hij beslist geen type van die grote koning der koningen. Ver van dat. Want Christus als de koning der koningen is zo geheel anders als deze koning Ahasveros. Ja, Christus heeft ook een bruid. Die koning heeft ook een bruid. Een vrouw die voor hem versierd is door het werk van de Heilige Geest. Mag ik eens vragen, bent u die bruid van Christus? Ben jij al die bruid van de Heer Jezus Christus geworden? Mag je geestelijk de naam Vasti dragen? Weet u wat dat betekent? De schone. En zo noemt Christus zijn bruid ook. Want in Hooglied 2 vers 10 hoor ik hem zeggen, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom, Heer Jezus. Waarom noemt u uw bruid de schone? Omdat ik haar schoon gemaakt heb. Zij is zichzelf leren kennen als een zondares, zo zwart, zo zwart. Dat er voor die zondares, voor die zondaar maar één ding overbleef vanwege de zwartheid van die zonde. Ik moet verloren gaan, ik moet gestraft worden vanwege mijn zonde. Zo is die zondaar terechtgekomen voor God. Maar God had in de stilte van de eeuwigheid al een weg uitgedacht om die zwarte, één zwarte zondaar schoon te maken. Hoe dan? Hoe kan inkt zwart blinkend wit worden? Door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom ziet God zijn kerk altijd als zijn vastie. Zijn schoon. Nee, dat kan de kerk des Heren niet begrijpen. En als ze het weten mogen dat hun zonden weggewassen zijn in het dierbare bloed. En er zijn momenten geweest dat ze zichzelf mochten zien met dat blinkende kleed van de vergeving der zonden. Dan duurt het niet lang of ze zien alweer de zwarte spatten van de zondemodder op dat blinkend kleed zitten. En moeten ze zich alweer wegschamen vanwege de overgebleven zonden en de dagelijkse struikelingen. En toch, mijn vastie, mijn schone. Want daar is altijd dat bloed van die bidder in het voorhof, in het binnenste heiligdom, die steeds tussentreedt met dat bloed. En daarom blijft de Heere zijn kerk noemen vastie, schone. En daar heeft de Heere God drie dingen mee op het oog, gemeente. Drie dingen. Waarom dat hij zijn kerk de schone noemt. Allereerst tot eer van de drie enige God. Want als de drie enige God zijn vastie op aarde ziet. De schone, gewassen door het bloed en geheiligd door de geest van Christus. Dan ziet God de mens weer terug zoals het was in het paradijs. Zijn mens. Maar in de tweede plaats is het ook tot troost van de bruid zelf, die dan weten mag gewassen te zijn in het bloed van Christus, en door het goddelijk oog beloond, weer met die schoonheid mag pralen. Maar derde doel. En dan komt de kerk weer in de schuld. Want wat is het derde doel dat Gods kinderen de naam vastie dragen, de schone? Omdat God met zijn bruid wil pronken in deze wereld. Mag ik eens vragen, u die de Heere vreest, kan de Heere met je pronken? Gaat wat van je uit? Ik weet het wel, dat kun je zelf niet maken. Maar wie dicht bij Christus leeft, gaat God met je pronken hoor. Dan zal er wat van je uitgaan. Opdat anderen, door je tere levenswandel, zouden gewonnen worden voor die koning. Dat zal wat wezen. Als de Heer je daarvoor wil gebruiken. Daarom nogmaals de vraag. Ik leg het maar bij iedereen neer. En geef het antwoord dan eens bij de Heer. Kan de Heer met je pronken? Kan de Heer met u pronken? Kan de Heer met jou pronken? Zeg het maar tegen hem. Want dat doet hij graag hoor. Hij wil pronken met zijn volk. Weet u waarom? Dan ziet hij zijn eigen werk. Ziet u wel dat het altijd blijft? Trek mij, Heere, en wij zullen u nalopen. We gaan naar onze tweede gedachte. Waarin we gaan horen wat die weigering van Vasti voor gevolgen had. Koningin Vasti weigert om in te gaan op het schandelijke voorstel van Ahasveros. Dat was een weloverwogen, een edele beslissing. Hoe reageert koning Ahasveros hierop? Nou, dan komen die 7 kamerlingen weer terug zonder Vasti. En Ahasveros zal zijn wenkbrauwen wel even gefronst hebben als hij hoort. Maar als hij hoort dat Vasti weigert, kent zijn woede geen grenzen. Kijk maar in vers 12, daar staan niet mis te verstane woorden. Hij werd zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Hij werd zeer vertoornd en in zijn hart ontbrandde een grote woede. Hoe kwam dat toch? Wat was toch de oorzaak van die enorme woedeaanval? Dan wijs ik u nog een keer op vers 10. Want daar staat dat Ahasveros vrolijk was. Hij was dronken. En ik heb er al op gewezen wat alcohol kan doen met je emoties en in je binnenste, in je gevoelsleven. Dan hoeft er maar iets te gebeuren of het lege wereldse blijdschapsgevoel en de gekheid die je doet slaat zo om in woede en boosheid. En dan is een mens tot alles in staat. Ik lees in Spreuken 20 vers 1 en 2 het volgende. De wijn is een spotter. De sterke drank is woelachtig. Dan dit, dan dat. Al wie daarin dwaalt zal niet wijs zijn. De schrik eens konings is als het brullen van een jonge leeuw. Die zich tegen hem vergramt, zondigt tegen zijn ziel. Nou, dat zie je hier gebeuren. Wat een zondige invloed van die wijn. Maar ja, er is natuurlijk nog iets wat die woeden voedt bij Ahasveros. Maar moet je eens even denken wat er gebeurd is. Een half jaar lang heeft hij niets anders gedaan dan gepronkt met zijn macht, met zijn eer. Zijn eigen ik is zo gestreeld. Een half jaar lang. En de gasten waren zo onder de indruk. Hij zag zich als de koning der koningen. Hij werd aanbeden als een god. Wat zal hij op dat feest half jaar lang niet gepocht hebben op alles van hemzelf? En nu eindigt dat zo. Een grotere vernedering is er voor zo'n grote, machtige koning niet in te denken. De vrouw die hij het knapste vond, waar hij nog mee voor de dag kon komen, die hij zelfs de titel van koningin gaf, weigert om aan het einde van het uitbundige feest, dat zo geslaagd was, niet zichzelf te vertonen op het feest. Verschrikkelijk, hoe durft Vasti dat te doen? En daarbij komt ook dat hij zich zag als het hoofd van die vrouw Vasti. Hij was heel duidelijk haar meerdere, maar zo heel anders als dat de Heere God dat in de schepping ingesteld had. Want binnen die heidense cultuur daar en toen en ook nu nog was die scheppingsordening zeer verminkt. Vrouwen werden niet gezien als een hulpe tegenover de man, maar eerder als slavinnen van een harde heer. En als Ahasveros, die een hele grillige man was, een slecht humeur had, dan was Vasti met al haar schoonheid niet meer als een van die slavinnen van hem uit die grote harem die hij had. En nu weigert ze te komen. En iedereen zal het weten. Wat een schande, wat een nederlaag. Zijn woede kent geen grenzen. En toch heeft hij nog niet direct het bevel om haar te doden. Nee, hij weet heel goed de wetten. Zo is hij nog wel bij. Het moet wel recht gebeuren. Eerst moet het kabinet bijeen. Eerst de vergadering. We moeten ons dat maar zo voorstellen dat het feest eerst tot een afronding gekomen is. Het was de laatste dag van het feest. En dat ze daarna een vergadering hebben belegd. Ahasveros heeft hulp nodig om zijn gezicht niet te verliezen. Nou, daar zit Ahasveros met de wijze mannen. En die moeten hem van advies voorzien. Nu staat er in vers 13 dat die wijze mannen hun tijd verstaan. Wat bedoelt de schrift daarmee? Die mannen die zaten al langere tijd in de regering. Ze waren bekend met de geschiedenissen van de Meden en de Perzen. Ze kenden de wetten van de koning door en door. Die mannen die wisten ook wel van verschillende incidenten die er plaatsgevonden hadden in het grote rijk. En ze hadden ook wel geleerd hoe ze daarmee om moesten gaan, zodat ze daar lering uit konden trekken als er weer een nieuwe ingrijpende gebeurtenis plaatsvonden. Nou, zo'n gebeurtenis ligt nu op tafel. Koningin Vasti is haar man ongehoorzaam geweest. En de vraag die nu door de Raad van State beantwoord moet worden is dit: wat zullen wij met koningin Vasti doen? Weet u wat mij opvalt? Dat er verder helemaal geen onderzoek wordt gedaan. Geen hoor en wederhoor wordt toegepast. En er wordt helemaal niet goed onderzocht bij wie de oorzaak nou precies ligt. Het staat voor iedereen gelijk al vast, die ligt bij haar natuurlijk. En na enig overleg neemt een van de wijzen, Memucan, het woord. En hij komt met een wetsvoorstel. Verschillende verklaarders denken dat deze Memucan het langst in het kabinet heeft gezeten, om het zomaar eens te zeggen. En dat was een slim mannetje. Maar slim zijn is niet hetzelfde als oprecht zijn. Je kan ook heel slim zijn en vol ongerechtigheid zitten. En hij heeft eerst gesproken met de andere wijzen. Want ja, hij komt met een wetsvoorstel tegen die grote, grillige Ahasveros. Daar moet hij het tegen gaan zeggen. En als je goed deze geschiedenis leest, dan krijg je de indruk dat deze Memucan van Vasti niets moest hebben. Mogelijk vond hij haar te soft of wat dan ook, ik weet het niet. Maar hij moest niks van Vasti hebben en nu zag hij zijn kans om haar weg te werken. Hij had maar één ding voor ogen, dat moet gebeuren. En heeft met de anderen gesproken, hij heeft ze aan zijn kant gekregen en nu komt hij met het voorstel. En dan gaat hij listig te werk. Hij ziet wel dat Ahasveros er zelf niet uit kan komen en dat hij met dit incident in de knoop zit. En hij voelt het goed aan, als ik nu met een oplossing kom, dat zal hij met beide handen aangrijpen. En dan gaat hij een pleidooi voeren voor de koning. En in het pleidooi gaat hij het hoogmoedige ik van de koning strelen. En hem zo inwinnen voor het voorstel. Een gemeente, als er geen liefde is tot de Heere, en als er geen liefde is tot je naaste, blijft er nog maar één liefde over. Ben je er al achter? Zelfliefde. Want een mens streelt zijn eigen ik zo graag. En wat heeft die veel zelfliefde over voor zijn eigen beminde ik. En als dat gaat overheersen in een mensenhart, dan is alles welkom om dat eigen ik maar te strelen. En dat gebeurt hier bij Ahasveros ook. Memucan die gaat de situatie van Vasti zo scherp aanzetten. Want hij zegt, dit is niet alleen een nederlaag voor u. Het is niet alleen een belediging voor u, koning. Maar voor heel het land. Koning, we hebben met een staatszaak te maken, hoor. En majesteit, nu lijkt het ons toch maar beter om die Vasti maar niet meer naast u te hebben. Ze heeft een voorbeeldfunctie, koning. En wat denkt u wat dit voor invloed heeft op het grote machtige rijk wat u hebt? Al die andere vrouwen zullen zeggen, nou moet je eens naar koningin Vasti kijken. Die zegt toch ook een keertje nee tegen haar man? Nou, dan mag ik toch ook wel eens een keer nee zeggen. Nee, koning, als u nu niets doet, gaat het helemaal fout in het grote koninkrijk. Kom, majesteit. laat Vasti gaan. En laten wij een wet maken en vaststellen waarin heel duidelijk beschreven staat dat alle vrouwen aan haar mannen eer geven, van de grootste tot de kleinste toe. En Ahasveros is gestreeld en hij stemt toe met het wetsvoorstel. Het woord was goed in de ogen des konings. Het wordt in allerlei talen vertaald, papier gezet en verspreid onder alle landschappen van het grote rijk. Wanneer je nu die raad van Memucan op je in laat werken, heeft hij toch eigenlijk niet helemaal ongelijk, vindt u wel? Want is iedereen niet geroepen om een voorbeeldfunctie te hebben voor een ander? En dat het toch zo is, hoe hogere plaats je van de Heere in de maatschappij of in de kerk hebt gekregen, hoe groter het voorbeeld, de roeping is om een voorbeeld te zijn voor een ander. Ja toch? En toch bevat Memucans raad maar een halve waarheid. En een halve waarheid is ten diepste een leugen. Want er wordt helemaal niet meer gerept over de motieven waarom Vasti nee heeft gezegd. Het was toch om haar vrouwelijke eer te doen? Ze wilde zich toch niet etaleren aan dronken mannen? Daarom is deze verstoting ook zo onrechtvaardig. En zo kan het wel eens gebeuren in een mensenleven. En misschien zijn er wel in ons midden die dat meemaken of meegemaakt hebben. Dat je onrechtvaardig wordt behandeld. Wat een pijn geeft dat. Wat een eenzaamheid. Wat een onbegrip. Wat een schade kan dat teweeg brengen in je gevoelsleven. Wat onzeker kun je daarvan worden. Zelfs Gods kinderen kunnen in zulke moeilijke situaties komen. De dichter van Psalm 43 was daar ook geen vreemde van. En wat bracht hem deze onbegrepen weg? Want dat is het hoor. Als je onrechtvaardig behandeld wordt, kom je in zo'n onbegrepen weg. Daar heb je zomaar geen antwoord op. Dan begrijp je Gods wegen niet meer. O, dat onrecht, dat je voelt aangedaan van binnen, dat kan zo branden van binnen, zo'n pijn doen. En waar kwam die dichter van Psalm 43 nou terecht? Hij kwam bij God terecht. En hij gaat smeken of God recht wil doen. Want er kan een situatie zijn dat je denkt, er is niemand hier op aarde die mij nog recht kan doen. En dan blijft er maar één over en dat is God die je recht zal doen. Bij al het onrecht wat je aangedaan wordt, hoor die dichter eens roepen, doe mij recht, o God. En twist gij mijn twistzaak, bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Nee, en dan heb je niet gelijk een antwoord klaar hoor. Dan kun je ook soms niet begrijpen waarom de Heere dat toelaat in je leven. Dan stapel de ene vraagteken boven de anderen. En dan kan het wel eens lijken dat je in die weg denkt dat de Heere je ook nog vergeten is. En zo was het bij die dichter ook, want dan gaat hij verder. Want gij zijt de God mijn sterkte, dat weet ik wel, Heere. Maar waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? O, dan is de Heere voor je waarneming zo ver weg. En dan toch dat verlangen om bij hem te zijn, want je weet het, hij alleen kan dit onrecht oplossen. En dan loop je maar te bedelen en dan loop je maar te roepen, zend Heer uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, Heer, want ik weet echt niet meer hoe ik eruit moet komen. Dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen en dat ik inga tot Gods altaar, daar wil de dichter met al het onrecht dat hem aangedaan wordt, naartoe bij het altaar. Dat heen wijst naar Christus, die zo volmaakt weet wat het is om onrecht aangedaan te worden, tot de God mijner blijdschap en mijne verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. En wat denk je? Als je in zo'n situatie gekomen bent. En je blijft dag en nacht roepen. Of God er recht wil doen. Zal hij dan achterblijven? Nee, gemeente. Dan zal hij op zijn tijd komen. Zal hij dan geen recht doen? De uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Dan zal hij het waarmaken, mijn ziel. Hoe treur je dus verslagen? Wat zij je onrustig in je lot? Berust in zeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleef na zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Omdat er één geweest is, zei ik al, die onrechtvaardig behandeld en veroordeeld is geweest. Dat is weer die Christus, de koning der kerk, de grote bruidegom van zijn bruid. Hoe duidelijk was het oordeel van Pilatus, ik vind geen schuld in hem. En toch gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En hier sta mij weer voor dat onuitsprekelijke wonder. Waarvan ons avondmaalsformulier zo duidelijk beleidt. Onschuldig ter dood veroordeeld is. Opdat wij voor het gericht van God vrijgesproken worden. En dat wil dan in eerste plaats zeggen dat je vergeving van zonde ontvangen mag. Maar in het gericht Gods vrijgesproken worden wil ook zeggen dat God recht doen zal bij het onrecht wat zijn kerk wordt aangedaan. En Christus heeft dat willen verworven. Hij heeft de schuld betaald tot vergeving van zonde en tot verlossing van de macht van de zonde. Maar waarom moeten Gods kinderen dan soms van die moeilijke wegen gaan? En waarom worden ze dan soms ook onrechtvaardig behandeld? Hoort u waarom dat ik het woordje ook gebruik? Omdat dat niets anders is dan zijn voetstappen drukken. Waarom? Waarom moet het zo moeilijk, heren? Waarom moet ik dit dan ook ondergaan? Altijd weer om te sterven aan mijn eigen ik. Gemeenschap met de Heer Jezus hebben, gemeente. Achter hem aankomen betekent lijden. Versmaad hij dragen om zijnentwil. En weet je waar dat op uit kan lopen? Wat de Heer dan wel eens in je hart wil geven? Als je onrecht wordt aangedaan, dat je naast Paulus en Silas komt te zitten, die ook onrecht werd aangedaan. En dan zaten ze met hun kapotgeslagen rug in zo'n vunzige kerker. Nat, koud, vies en vuil. Maar wat deden ze? Ze zongen Goden lofgezangen in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. Dan wil de Heer het geven dat je met Petrus en Johannes zou kunnen zeggen, wij waren verblijd dat wij waardig geacht waren geweest. Om zijns naams wil versmaad hij te lijden. Hoe moeilijk het ook is. Maar hij weet wat je meemaakt als het onrecht je wordt aangedaan. Koningin Vasti werd onrechtvaardig verstoten. Toen kwam die wet ter waarschuwing dat al die vrouwen en mannen onderdanig moesten zijn, maar niet zoals de bruid aan Christus. Voor het woord mannen in vers 20 wordt het woord Baal gebruikt en niet het gewone woord voor mannen. En Baal betekent heersers. En in vers 22 staat dat elke man een overheer moet zijn over zijn vrouw. Dat was de wet. En die twee woorden, Baal en overheer, die laten zien dat een man over zijn vrouw moet tyranniseren. Zo was het toen. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. En zo is Christus ook absoluut niet de man voor zijn bruidskerk. Nee, hij regeert zijn kerk als Sions koning, rechtvaardig, wijs en zacht. En hij zal altijd recht doen op hun klacht. Want wat Asferos deed, gemeente, doet die lieve koning nooit. Wat dan? Zijn bruid verstoten. O, die bruid van Christus weet heel goed dat er zoveel redenen kunnen zijn dat hij dat wel zou moeten doen. Wat kan de bruid van Christus soms niet geestelijk overspel spelen? En dan laat hij het weten, hoor, wat ze doen. Dan verbergt hij zijn lieflijk aangezicht en dan raak je voor je waarneming de Christus weer kwijt. En dan kun je maar niet begrijpen dat je jezelf daarin gebracht hebt. En je voelt zo dat je het daaruit niet kan verlossen. En dat doet je toch weer vluchten. Ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellenden ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Ja, dat zou verdiend zijn. Dat zou rechtvaardig zijn, maar wat een wonder, dat doet Christus nooit, nooit, nooit. Want hij liet zich verstoten op Golgotha's kruis uit de gemeenschap van zijn Vader. En daarom zal zijn bruidskerk nooit meer verstoten worden. En mag je wel eens van harte instemmen. Bemint de Heere, gij gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft het trots gemoed, zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Amen. Kwamen er weer veel lessen tot ons vandaag, vanmorgen en vanavond vanuit uw woord. En Heere, geef dat wij met deze lessen op onze knieën terecht mogen komen voor uw aangezicht. Wilt u het toepassen in ons aller hart en leven. En geef, Heere, dat we niet rusten zouden om te mogen weten bij de bruid van u te mogen horen. En wilt u er zelf maar voor zorgen dat uw bruidskerk een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn in deze wereld. Tot uw eer, tot verzekering van het genadeleven, maar ook tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, dat kunnen we zelf niet maken. We zijn zo afhankelijk van u, maar wil u het uit louter genade doen. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Gedenk ons zo in deze nieuw begonnen week, bij alles dat ons wacht. U weet alle dingen. Leid ons zo heen, naar de volgende zondag, om elkaar weer te mogen ontmoeten, rondom uw woord. Wij hebben dat niet verdiend, maar we vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, het zevende vers, dat eindigt met de woorden: uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. 89, het zevende vers. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.